SBS Audio is supported by advertising.
Dit is Aan Boord, de serie die je meeneemt op de eerste reizen van de VOC naar Australië. Reizen naar het onbekende continent vol avontuur, chaos en vindingrijkheid. Deze podcast is gemaakt voor SBS Dutch, door Nina van Hattem en door mij, Frank Turkenburg. Elke aflevering nemen wij je samen met een expert mee aan boord bij een ander schip. Dit is aflevering 4, de missie van de Vossenbos. Een verhaal over kidnappen, ziektes en een missie.
Kapitein Maarten van Delft staat op de kade van de drukke haven in Batavia. Hij kijkt hoe de laatste levensmiddelen in het ruim van de Vossenbos worden geladen. Hij voelt zich vereerd. Hij heeft de leiding gekregen over deze expeditie, de Nova Hollandia-expeditie. Ze nemen genoeg spullen mee om de bemanning voor 9 maanden te kunnen voorzien. En dat hebben ze nodig, want kapitein Maarten heeft voor deze expeditie een duidelijke opdracht gekregen van de Raad van de VOC. Ze moeten de Australische Noordkust gaan verkennen en zoveel mogelijk noteren van wat ze tegenkomen. De stranden, de bomen, het fruit, of er vers water is en of je met de boot het binnenland kan invaren. Dat wordt een makkie, denkt Maarten. Maar het tweede deel van de opdracht is lastiger. Hij moet ervoor zorgen dat ze 1 of 2 inheemse Australiërs meenemen. Onder 1 hele belangrijke voorwaarde. Dat ze vrijwillig meegaan, zonder enige vorm van geweld.
De Van Delft-expeditie was begonnen. Met de Vossenbos als hoofdschip en kapitein Maarten aan het roer vertrekt het schip op 23 januari 1705 met 62 bemanningsleden. Maar waarom werd deze expeditie op poten gezet? Dat vragen we aan maritiem archeoloog Wendy van Duivenvoorde. Mijn collega Nina zoekt haar op bij Flinders Universiteit in Adelaide.
De Vossenbos was een klein fluitje van ongeveer 95 ton, gebouwd op de VOC scheepswerf van Hoorn in 1693. Niet een groot VOC-schip en zeker geen retourschip. Het is maar 1 keer naar Zuidoost-Azië gevaren, of naar Indonesië nu, hè. En is daar gebleven.
Wat is het doel van de Vossenbos?
Ja, de VOC was een beetje nerveus geworden. Want in 1688, in 1699, was de Engelsman William Dampier goed bezig langs de kust van Australië en de noordkust van Australië. En de VOC had zoiets van, William Dampier, die moeten we in de gaten houden. Want het is nu echt een kwestie van tijd voordat hij voor de Britse of de Engelse Noord-Australië en Nieuw-Guinea gaat claimen. En de VOC had zoiets van, dat moeten we even een stokje voorsteken. We gaan zelf heel vlug die kust verkennen. Zowel Nieuw-Guinea als Noord-Australië. En in 1705, in januari, stuurde de VOC vanuit Batavia 2 kleine vloten. 1 naar Nieuw-Guinea en 1 naar Noord-Australië. En Vossenbos was dus het schip wat naar Noord-Australië ging met 2 andere kleine scheepjes. Het idee was dat ze vanuit Timor naar het zuiden zouden gaan zeilen en dan langs de kust van Noord-Australië zo'n 7 maanden verkennen. De kust in kaart brengen, kijken wat er aan rijkdommen of eventueel handelsgoederen te vinden waren. En de tweede opdracht was dat de VOC heel graag wilde dat ze inheemse Australische mensen mee zouden terugnemen van deze reis. Maar er werd dan wel gemeld dat die mensen vrijwillig zouden moeten komen. En niet via methodes zoals kidnapping.
Want dat kidnappen gebeurde wel.
Ja, vooral in de vroeg 17e eeuw en de mid 17e eeuw, dus in de jaren 1600, gebeurde dat heel veel. Maar inmiddels had de VOC in Batavia uitgevogeld dat dat eigenlijk een hele slechte lange termijn planning is. In, als je het dan zeg maar hebt over diplomatieke banden aanleggen en zo.
En waarom wilde de VOC, waarom gaven ze die opdracht? Waarom wilden ze die inheemse mensen mee laten nemen?
Nou, als je dan mensen Nederlands leert, dan zijn ze natuurlijk tweetalig. Dus als je dan teruggaat naar de plek waar ze vandaan komen, dan heb je meteen een hele goede tolk. En dat helpt als je handel wil drijven en goede relaties wil opbouwen.
Maarten van Delft wist wat hem te doen stond. Na wat slecht weer lukte het om de oversteek te maken. En op 23 april vaart de Vossenbos bij de Tiwi-eilanden, ten noorden van Darwin. De Vossenbos vaart tussen twee kleine eilandjes, Bathurst Island en Melville Island. Ze hebben al een heel stuk van de Australische noordkust in kaart gebracht, maar ze zijn nog geen mensen tegengekomen.
Het schip vaart door de azuurblauwe zee. Maarten ziet palmbomen en prachtige kustlijnen. En dan snelt een van de bemanningsleden naar hem toe. Kijk, er zijn mensen daar. Op het vasteland zien ze rook omhoog kringelen. En op het strand lopen mannen, kinderen en honden. Yes, denkt Maarten. Laten we snel aan land gaan, zodat er een paar mee kunnen naar Batavia. Deze missie moet slagen. Ze proberen contact te maken, maar de groep mannen rent weg. Ze willen geen contact. Ze varen door naar Shark Bay. Weer een prachtige baai. En dan zien ze 15 mannen staan. Op het strand. Ze hebben geen kleren aan en zwaaien met speren en andere wapens. Ze dansen, zingen en komen dreigend over. De bemanningsleden van de expeditie weten niet wat ze moeten doen. Rustig blijven. Maar dan trekt een van de bemanningsleden zijn pistool en schiet op een van de inheemse bewoners. De man is gewond, maar leeft nog. En de Nederlanders besluiten hem te verzorgen. Ze proberen met handen en voeten te communiceren en langzaamaan wordt hun contact minder vijandig. Maarten nodigt ze uit om aan boord van de Vossenbos te komen en hij geeft ze eten en drinken. En dan haalt hij een aantal cadeaus tevoorschijn. Koraal, messen en kralen. En het gaat voorspoedig. De Tiwi-mensen bieden hem vis en krabben aan. En handgemaakte knuppels en speren.
De Nederlanders zijn aangekomen in het gebied van de Tiwi-gemeenschap. Een gemeenschap op het eiland met meerdere groepen. En deze groep, dat is de Carsley Clan groep.
Die waren volledig naakt. En die leefden wel meer naar het binnenland, kwamen wel naar het strand. En volgens de Nederlandse observatie aten ze vooral vis en dingen die langs het strand verzameld werden. Maar de Nederlanders hebben natuurlijk nooit geobserveerd wat er in het binnenland gebeurde.
En hoe leefden die groepen daar?
Er is ongetwijfeld gegeten, er zijn dingen uitgewisseld, er zijn diplomatieke handelingen hebben er plaatsgevonden. En Van Delft probeerde mensen mee te nemen door ze natuurlijk dingen te geven, door heel vriendelijk te zijn. Maar ze hadden natuurlijk wel iemand neergeschoten, dus dat hielp niet. En die meneer die kwam ook aan boord van de Vossenbos en is daar een tijdje gebleven en werd daar verzorgd.
Ja, want ik kan me voorstellen, het zijn twee groepen die elkaar nog nooit hebben gezien, die niks van elkaar weten. Hoe communiceer je dan? Hoe gaat dat?
Ja, en je hebt natuurlijk ook geen taal waarin je kunt, behalve je handen en je voeten. Dus de hele communicatie gaat natuurlijk via gebaren. Naar dat eerste contact, wat best wel dreigend was, werden er allerlei dingen uitgewisseld. De Van Delft-expeditiebemanning kreeg vis en eten. De Tiwi-eilanders of de Carsley Tiwis kregen kralen en koraal en andere little knickknacks. Zo.
En waarom was dit dan zo'n bijzondere ontmoeting?
Deze expeditie is het vroegste bewijs wat we hebben van een VOC-expeditie met inheemse Australiërs. Waarbij er dingen geruild werden, waarbij er echt cultureel contact was voor weken opeenvolgend. We hebben voor die tijd, voor 1705, absoluut geen bewijs dat er dat soort uitwisselingen of dat soort cultuurcontact plaatsgevonden heeft tussen VOC-dienaren en inheemse Australiërs. De Van Delft-expeditie heeft culturele items verzameld van de Tiwi. En die zijn via Batavia teruggekomen in Nederland. En die bevinden zich nu in het Museum van Wereldculturen in Leiden. En dat zijn vier voorwerpen waarvan we het zeker weten, dat ze, of bijna zeker weten, dat ze van de Van Delft-expeditie afkomstig zijn. De werkknotsen zien eruit als knuppels, ja. Maar heel lang en slender, of you know, lang en dun, met een ronde knop aan het einde. En ze zijn beschilderd met rood en witte strepen. En de twee gevorkte hebben niet zo'n knop aan het einde, maar twee puntige vorken, of tenminste.
Ja, twee punten.
Tanden, ja.
En waar werden die voor gebruikt?
Die werden waarschijnlijk gebruikt voor ceremoniële doeleinden. Die werphouten, die gevorkte werphouten, die zijn natuurlijk heel goed om als speer te gebruiken. Ja. Als er conflict is, ja.
Dus misschien stonden ze daar ook mee op de kant toen ze...
Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Dat zijn waarschijnlijk de werphouten geweest die gebruikt zijn om de Nederlanders af te schrikken.
De twee groepen leefden een aantal weken samen. En behalve het vijandige begin ging het de geschiedenisboeken in als de eerste culturele uitwisseling met Australië. En ook bij de Carsley Clan groep is de ontmoeting met de Van Delft-expeditie een verhaal dat voortleeft. Dit verhaal wordt van de ene generatie naar de andere generatie overgedragen. Tot op de dag van vandaag. De 58-jarige Malcolm Wilson woont op de Tiwi-eilanden en behoort tot de Carsley-groep. De Tiwi-eilanden zijn Aboriginal land en de afgelegen eilanden zijn alleen met toestemming van de bewoners te bezoeken. Mijn collega Nina sprak hem via de telefoon.
Hi Malcolm.
Hi.
Malcolm maakte een documentaire over de ontmoeting tussen de Nederlanders en de Tiwi-mensen. Toen hij 9 jaar was, hoorde hij het verhaal voor het eerst.
How is this story told in your culture? Because it goes from generation to generation. Can you tell me about that?
It's been passed on through generation. The generation, my grandmother told me that story when I was about 9 or 10 years old, and my parents still told me about it. I got told by my grandparents, and that's something special that would be in my head for the rest of my life. And so that can be passed on now, and I talk to my grandson about it and my granddaughter.
And so was your grandmother also related to the elders who passed on this story?
Yep.
So your family was actually there, meeting the Dutch?
Yes, my ancestors, yeah.
That's very special.
Yeah.
Could you tell me a little bit about the story of the Tiwi peoples meeting the Dutch, and especially from the Tiwi perspective?
Yeah. My people were shocked and stunned to see these Dutch people getting off the boat, not knowing who they were. Yeah, they got shocked of their lives and ended up knowing about who are they and where they're from.
Is this an important story for you?
Ah, it's very important. Wish we get our future generation growing up. We want to pass that on to our future generation and they can just pass it on to their kids. Ah, you know, my people never saw you people in their lives, you know. Good, you need to see some people from another world, another country, come up to my land and put their foot on there, and even the Dutch didn't know anything about the Tiwi people, and it was a special meeting, you know, to meet the people from another country. It was just special, eh?
In de Tiwi-gemeenschap vertellen ze het verhaal door middel van een lied, de Boat Song Dance, die je terughoort in zijn documentaire.
De Carse Lake Clan-groep in de Tiwi-eilanden hebben een wat ze noemen een Boat Song Dance. En daarbij wordt zeg maar het verhaal van de ontmoeting met de Nederlanders op het strand uitgebeeld. En het kan heel goed zijn dat die Boat Song Dance al in 1705 gemaakt is. En dat is een manier waarop de Tiwi en andere inheemse Australische groepen hun geschiedenis vertellen en doorgeven aan volgende generaties. De Boat Song Dance begint dat zij, de Tiwi voorouders, hier woonden. Ja, ze woonden hier. Ze liepen langs het land. En ook liepen ze langs het strand. En langs het strand keken ze voor vis. En soms zaten ze gewoon bij een Murawaja-boom. Vanuit de boom of vanuit het strand keken ze uit en zagen ze iets heel groots komen. En ze wisten niet wat het was. Ze vertelden hun vrouwen om zich te verschuilen. En toen kwamen de Nederlanders aan land en hadden hun schepen geankerd. Een paar witte mensen sprongen uit hun boten en kwamen richting het strand. Toen ze aan land kwamen, zongen de Tiwi een oorlogslied. De Tiwi probeerde de Nederlanders bang te maken. Maar de Nederlanders schoten met een geweer. Bang, bang. En een van de Tiwi werden neergeschoten. En alle anderen renden weg in richting het bos. Ze hadden hem niet vermoord en de Nederlanders kwamen terug om te kijken hoe het met hem ging en verzorgden zijn wonden. De Nederlanders waren goede mensen. Ze bleven voor een paar maanden. De Nederlanders zeiden, neem ons mee op je land en we graven een waterbron voor je. En de bron is er nog steeds. Vandaag de dag halen we nog steeds water uit de bron die de Nederlanders gegraven hebben.
Drie maanden lang verkende de Van Delft-expeditie de kust van de Tiwi-eilanden. Ze hadden contact met vier verschillende Tiwi-groepen en noteerden alle gegevens over de kustlijnen. Het contact was vriendelijk en goed. Dus nu hadden ze nog één missie te volbrengen. Iemand vrijwillig meenemen.
Maarten probeert mensen te overtuigen om mee te gaan. Ze eten samen, wisselen spullen uit, helpen met het graven van waterputten en leven in goede harmonie samen. Maar niemand wil mee. En dan voelt Maarten zich opeens niet zo lekker. Hij is rillerig en heeft koorts. Zijn ogen prikken, zijn rood en ontstoken en vocht hoopt zich op in zijn lichaam. Hij maakt zich zorgen. De afgelopen weken heeft hij veel van zijn bemanningsleden ziek zien worden. En ze hebben allemaal dezelfde klachten. En twee stuurmannen zijn al overleden. Een aantal andere mannen zijn zo ziek dat hij zich afvraagt of ze het wel gaan redden. Hij voelt zich belabberd en besluit de expeditie moet worden gestaakt. Ze moeten zo snel mogelijk terug naar Batavia.
Ze besloten op 12 juni 1705 om terug te gaan naar Indonesië. Omdat van de 62 bemanningleden waren er inmiddels 22 overleden. En van de 40 die er over waren, waren er 25 zo ziek dat ze gewoon de schepen niet meer konden bemannen. Dus uiteindelijk hadden ze rond juli nog maar 15 man over die drie schepen konden bezeilen. En dat werd natuurlijk een beetje gevaarlijk. Want ja, als die 15 dan ook nog weer ziek gaan worden, dan kan je helemaal nergens meer heen.
En weten we dan wat voor ziekte dat was?
De bemanningleden hadden koorts, waterzucht. Dat betekent dat je armen je benen opzwellen, zeg maar. Dropsy wordt dat ook wel genoemd. Ooginfecties. En ik dacht eigenlijk dat dat misschien een gevolg zou kunnen zijn van een virus. En dan vraag je natuurlijk af hoe zo'n virus dan overgebracht zou kunnen worden aan de Tiwi. En of de Tiwi ook ziek geworden zijn. Maar een medische expert vertelde me een paar maanden geleden dat dat waarschijnlijk gewone gevolgen waren van ondervoeding. Een beetje zoals scheurbuik, wat ook dat soort symptomen geeft.
Hey, en nou, ze hadden dus die opdracht om mensen mee te nemen.
Ja.
Dat is niet gelukt.
Nee.
Wat vond de VOC daarvan?
Ja, dat vonden ze uiteindelijk. Ondanks dat de opdracht zei dat het echt vrijwillig moest gebeuren, vonden ze dat eigenlijk maar niks. En dat is ook opgepend in het rapport dat Maarten van Delft absoluut geen mensen wilde kidnappen en mensen echt vrijwillig aan boord moesten komen om mee te gaan naar Batavia. Maar Andries Rozeboom vermeldt wel in het rapport dat hij mensen wel had gekidnapt om aan die instructie te voldoen.
Maar dat had hij niet gedaan door Maarten?
Nee, door Maarten, want die is natuurlijk, die had het bevel.
Ja, precies. Dus had de VOC dan eigenlijk liever gehad dat ze misschien wel de kidnapstrategie hadden?
Absoluut, gebruikt? Want dat zie je maar in de andere expeditie die uit Nieuw-Guinea kwam, waarbij er 8 mensen werden meegenomen, waaronder 2 of 3 vrouwen uit Nieuw-Guinea, die uiteindelijk in Batavia vrijgelaten zijn, en 6 mannen, waarvan 2 ontsnapten in Batavia en de andere 4 werden uiteindelijk in dienst genomen door de VOC en hebben de Nederlandse taal geleerd.
Ja, en als je dan kijkt, was de missie geslaagd of gefaald?
De missie was geslaagd omdat de kust van Noord-Australië in kaart was gebracht. Er contact was geweest met de inheemse bevolking. Maar niet geslaagd of mislukt, omdat er helemaal niks te vinden was wat van belang was voor de Nederlanders. En daarmee was de kous af.
Op 12 juli 1705 komt er een einde aan de expeditie. Wat er nog over is van de bemanning vertrekt richting Batavia. Van de 62 bemanningsleden komen er 40 aan in Nederlands-Indië. 25 mannen zijn ernstig ziek, waaronder Maarten van Delft. De VOC leest de rapporten en denkt, dit land, daar kunnen we niets mee. En van Delft, die sterft, 1 dag nadat hij is aangekomen.
Dit was Aan Boord, een serie van SBS Dutch, gemaakt door mij, Frank Turkenburg en Nina van Hatten. Met dank aan Wendy van Duivenvoorde en Malcolm Wilson,
die de prijswinnende documentaire TV and the Dutch maakten.
Volgende week hoor je aflevering 5, Sloepy en de Zeewijk.